De schriftlezing, gemeente, vindt u in Jesaja 43, de versen 14 tot en met 28. De schriftlezing is uit Jesaja 43, de versen 14 tot en met 28.
Want zo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls. Om uw wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtende door nederdalen, te weten de Chaldeeën in de schepen op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper Israëls, uw Koning. Alzo zegt de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagens en paden heer en macht voortbracht, tezamen zijn ze nedergelegen. Ze zullen niet weer opstaan. Ze zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn ze uitgegaan. Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken. Nu zal het uitspruiten. Zult gij dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struisen, want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis om mijn volk, mijn uitverkorene, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mij lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt ge niet gebracht, het kleine vee uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt ge mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt u geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar ge hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden, ge hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om uw wil, en ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen.
In aansluiting bij dit schriftgedeelte, gemeente, zou ik graag nog wat verzen willen lezen uit Lucas 15. De gelijkenis van de verloren zoon. Dan wordt het hoofdstuk dat ons voorgelezen is mogelijk nog verstaanbaarder. Lucas 15, de verse 20 tot en met 32, en in aansluiting daarbij wil ik dan lezen zondag 21 en dan vraag en antwoord 56. Lucas 15 vanaf het 20e vers. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk te zijn en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dan die vraag, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dan is het antwoord daarop dat God om de genoegdoening van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nooit meer, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Tot zover onze belijdenis en daar willen we samen deze middag over nadenken. De troost van de vergeving der zonde. Het sluit ook aan bij de prediking van deze morgen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ik geloof de vergeving der zonde. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest en daar zal dat wel op berusten, gemeente, op deze uitspraak van de algemene christelijke kerk. Ik geloof de vergeving der zonde op grond van Gods onfeilbaar woord. Ik zeg niet in de eerste plaats op grond van de ervaring van Gods kinderen, want die mogen de Heere daar ook voor groot maken. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven. Het zou je maar gezegd worden, gemeente, persoonlijk door de Heilige Geest. Dat is toch een wonder. Dat God de zonde vergeeft. Als je nagaat hoeveel een mens, een kind van God op zijn hart en geweten kan hebben. Als je bedenkt hoe dat geweten, als dat woord gaat spreken, je veroordeelt. En hoe lang een mens met het zondepak op zijn hart kan lopen. En dat hij vaak nog weigert om getroost te worden. En er altijd maar moet denken aan die woorden. Geen zon, daar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En je bent er helemaal van vervuld en van bezet. En dan is het toch een wonder als je op een moment in je leven, op Gods tijd, op Gods genadetijd, mag geloven dat hij nou ook die zonde vergeeft. En dat ze eenmaal onbevlekt onder de gemeente der uitverkorenen gesteld zullen worden. En dat God hier al bij je leven zegt, en ik zal nooit meer op je schelden. Ik zal je nooit meer veroordelen. En mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond, mijn vredesverbond, zal nooit meer wankelen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is een wonder. En ik geloof de vergeving van al mijn zonden. Dat is een wonder, zeg ik, gemeente. Dat is een zondaar dat nou voor zichzelf mag gaan geloven. Of die nou 80 jaar is of 17 jaar. Dat staat de Heere niet in de weg. Dat God hem of haar al zijn of haar zonde wil vergeven. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft je wel. Hij zal je het ook laten voelen. En dat je niet goedkoop tegen Gods zonde. Hij straft ons wel, maar naar de maat van onze zonde niet. En dan zou ik zeggen, gemeente, zou je daar dan nog van kunnen zwijgen? Zou je dan niet met de kerk van alle tijden en plaatsen, die ecumenische kerk van alle tijden, zou je dan ook niet zeggen, en ja, dat wil ik nou ook meespreken. Ik geloof in de vergeving der zonde. En wat betekent dat? Dat God vanwege de betaling, de genoegdoening van Christus, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waaruit die zonden namelijk voortkomen, en waarin ik al mijn leven te strijden heb, nooit meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, en opdat ik nimmer meer in dat gericht van God zal komen. Ja, wel zal komen, maar niet zal omkomen, wil dat zeggen. Zodat de Heere niet meer zal zeggen, ga weg van mij, want ik heb je nooit gekend. En ze bonden zijn handen en zijn voeten en ze wierpen hem in de buitenste duisternis. Een kind van God, die kan ook wel eens tijden hebben dat hij denkt dat dat zijn toekomst zal zijn. Ja. Ik zie mijn zonde steeds, zegt hij, voor ogen zweven. Hoe kom ik er vanaf, o God? Aangezien die zondige aard ook steeds maar weer modder opwerpt. Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor uw gezicht? Hoe zal ik ontkomen aan dat gericht? De kerk van alle tijden, gemeente, die ziet maar één oplossing, en dat is ook naar Gods woord. Dat is de weg van de vergeving der zonde. Zoals we vanmorgen gezegd hebben, dat God de zonde van zijn kinderen legt op zijn zoon, overdraagt op zijn zoon. Dat is eigenlijk vergeven. En dan zullen we ook hem anderen gaan aanprijzen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig, wil vergeven. Als je dat nou alvast maar mag gaan geloven. Ook al zou je niet kunnen zeggen, mijn zonden zijn mij vergeven. Maar dat je mag zeggen dat hij mijn zonden wil vergeven. Dat is ook geloof. Dat is een bestreden geloof. Dat is, misschien moet je zeggen, een bekommerd geloof, zoals ze wel eens zeiden in het verleden, en met veel aanvechtingen vermengd, maar toch de wetenschap dat God bereid is om die zonde weg te nemen, als dat nou maar in het hart mag gaan leven in het beginsel. Een kleine vuurtje van de hoop die niet beschaamt, omdat de liefde van God, zegt apostel Paulus, in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. En dat je eens mag geloven, Heren. Nou geloof ik ook dat het voor mij nog kan. Dat ik nog zalig kan worden. En dat ik straks onder die gemeente der uitverkorene onbevlekt zal gesteld worden. Om u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. En je zult stof genoeg hebben, gemeente, in het wonder van Gods genade, om de eeuwigheid door te brengen. Je hoeft met eerbied gezegd niet bang te zijn dat je je zult vervelen, want het wonder van zalig worden is zo groot dat de oude christenen wel eens zeiden, ze hebben er de eeuwigheid voor nodig om God daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Want ik geloof de vergeving der zonde. Geloven. Geloven, gemeente, dat weet u, dat is in de eerste plaats een zeker weten. Een klein geloof, dat is een misschien wat minder zeker weten, maar toch een zeker weten. Een meer aangevochten weten, maar toch een zeker weten. En een groot geloof, dat is een met grote zekerheid weten dat God te allen tijden bereid is om de zonde te vergeven. Als je gelooft in de vergeving der zonde, zoals die moordenaar aan het kruis, dat mogen we toch in deze leidersweken wel als voorbeeld nemen, gemeente, dan komt het allemaal goed. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden, hij straft ons wel, maar onze zonden niet. Waarom dacht u dat hij gezegd heeft, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn? Dat komt, gemeente, omdat hij in de vergeving der zonden geloofde. En dan zou je zeggen, zo'n mens, zo'n man met zo'n levensgeschiedenis, waar iedereen voor huiverde, de schrik van de buurt, en die krijgt dan van de Heer Jezus te horen, en heden, vandaag nog, zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat mocht de Heer Jezus zeggen namens de Vader, omdat die Vader bereid is om de zonde te vergeven. Aan al diegenen die het belijden voor God, wij hebben verdiend wat wij verzondigd hebben. We hebben de dood verdiend, zegt die ene misdadiger tegen zijn vriend. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze En is zijn hart zo vol van de Heer Jezus dat hij niet anders kan dan loven en prijzen. Deze heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. En zo heeft hij zijn hoop dus gevestigd op die onschuld van de Heer Jezus Christus, die met de misdadiger werd gerekend, maar nooit één zonde heeft gekend of gedaan. En daarom dat geloof in die vergeving der zonde. Heere, denk aan mij. Meer durfde hij eigenlijk niet eens te vragen. Of de Heer alleen maar in gunst aan hem wilde denken, om nu al die zonden van heel zijn leven te laten zinken in de zee van de eeuwige vergetelheid. Hij geloofde alles van Gods woord, gemeente. Hij geloofde dat hij schuldig was. Hij geloofde dat hij vervloekt was vanwege zijn leven en zijn zonden. Maar hij geloofde ook in de onschuld van hem die met de misdadigers werd gerekend, maar geen zonde heeft gekend of gedaan. Zulk een middelaar, zegt de catechismus. Nou, die hebben we nou nodig. Die past ons. Daarmee kunnen we alleen voor God bestaan. Ik geloof de vergeving der zonde. Het is een zeker weten. Het is een kinderlijk vertrouwen dat God het wil doen. En dat hij ook werkelijk die zonde zal vergeven die hem nederig valt te voet. Die zal voor hem die wegen der genade leren. En dan gaan we dat met de kerkgemeente, misschien heel voorzichtig aanvankelijk, maar de kerk van alle eeuwen ook belijden. Die vergeving en zonde, dat God mijn zonde nooit meer wil gedenken. Dat is eigenlijk de hoofdzin van antwoord 56. En dat willen we vanmiddag wat verder uitwerken, wat uitdiepen. Maar dat is de vergeving der zonde. Dat God mijn zonde nooit meer wil gedenken, omdat hij ze geladen heeft op het Lam Gods. Dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Met één offerander, zegt de apostel, volmaakt heeft al degene die geheiligd worden. De vergeving der zonde. In plaats van de vergelding der zonde. Hè? En geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht. We hebben met het gericht te maken. We reizen naar het gericht. De rechterstoel van Christus. Wij moeten daarvoor geopenbaard worden. Als in dat gericht door God wordt wraak genomen. En geen mens zal daar bestaan buiten de advocaat. Johannes zegt, kinderkussen die we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij, we zetten maar een dikke rode streep onder, is een verzoening voor al onze zonden. En daarom is er vergeving altijd bij u geweest in plaats van vergelding. De apostolische geloofsbelijdenis, gemeente, spreekt ook eerlijk inderdaad over dat oordeel. Hè? Artikel 7 bijvoorbeeld van de apostolische geloofsbelijdenis, daar wordt gezegd en beleden dat de Heer Jezus Christus zal komen om te oordelen levenden en doden. En ook in het slot van antwoord 56 van zondag 21 wordt eerlijk gesproken over het gericht van God. We zijn niet eerlijk en getrouw aan de zender als wij daarover zouden zwijgen. Heel het woord van God wordt geloofwaardig voor degene die door de geest wordt vernieuwd. Dat er een gericht van God is. Een laatste oordeel ook en een jongste dag. En wie zou dan niet vrezen als die dat gaat geloven? De dag van de afrekening. Het uur van de waarheid. De dag van de vergelding. De jongste dag. En dan met het zicht daarop toch met vrijmoedigheid te mogen beleiden. Vanuit de beleving van het geloof. Ik geloof de vergeving der zonde. Dat geloof, gemeente, dat geeft het zondaarshart ruimte. Dat merk je aan de getuigenissen van de psalmisten en de evangelisten en de apostelen en de profeten. Ook Jesaja. En dat heeft hen als het ware helemaal in beslag genomen, die verwondering. Ze hebben ervan geschreven en ze hebben ervan gesproken in de verkondiging aan het volk en heel de wereld. De aanbidding van de ruimte van de genade. Van de vertroosting. van de geest en van het leven, dat God de zondaar de zondes hart wil schenken op grond van de vergeving der zonde, ook een hoop, hè? Je krijgt hoop in je hart als God gaat werken in je leven. Steeds meer jezelf te moeten leren afschrijven en steeds meer te leren hopen op het heil dat aangebracht is door de Heer Jezus Christus. Een hartgemeente dat door de Heilige Geest wordt bearbeid en dat te maken krijgt met die gerechtigheid van God. En daarnaast ook iets mag beleven bij tijden van die hoop die daar is buiten hemzelf in Christus. Die staat ook, al is dat geloof nog zo zwak, naar bevestiging van dat geloof. Hij heeft of zij heeft geen rust, of God moet hem persoonlijk daarvan verzekeren dat hij werkelijk nooit meer op ons zal toren. Dus dat niet alleen anderen die vergeving der zonde is geschonken, maar ook mij. Je mag bidden voor je vader en voor je moeder, dat ze zullen heen gaan in de vrede Gods. Godvrezende kinderen, die zullen dat ook nooit nalaten. Die zullen bidden voor hun vader en of, als je beide nog hebben, ook hun moeder. Je broertje, je zusje. Heren, mogen we verzoend met u sterven. Leven ook, hè. Maar ook uiteindelijk verzoend met u sterven. Dat we allemaal mogen weten dat u onze schulden hebt vergeven. Nou, dan geef ik u vanmiddag wat huiswerk mee. Dat de ouders zullen bidden voor hun kinderen, en dat die kinderen zullen bidden voor de vader en moeder. En al is het voor heel de buurt. Als het goed ligt, dan gun je alle mensen de zaligheid. En zeker degene die je zo heel na staan. Dat de Heere niet meer op ze zal schelden. Zoals de vader van de verloren zoon. Zijn hier jongens en meisjes die zich verloren zonen of dochters voelen? Zou toch mooi zijn, gemeente? Een verloren zoon. Kijk, die verloren zoon die was verloren omdat hij zo onbezorgd was over zijn geestelijke belangen. En dat hij maar één woord in zijn hoofd hoorde rondzingen. Dat was vrijheid en vrijheid. Want dat is een kenmerk van een Adamskind die denkt en die wil vrij zijn buiten God. En de duivel maakt hem wijs dat hij dat ook ooit nog wel eens zal bereiken. Vrijheid. En dan worden de banden met het vaderhuis verbroken. Dan gaan alle trossen los en dan kiest hij het ruime sop. En is er geen God meer en is er geen wet meer. En dan is er ook geen last meer van de zonde en van het geweten. En er is geen behoefte meer aan vergeving der zonde. Dat is logisch, toch? Als je zoveel waarheden van Gods woord aan de kant zet en je hebt dat oordeel uit je gedachten gebannen, je bent bezig om je hart te verharden, wat zou je dan eigenlijk nog zoeken bij de troon van de genade? Geen vrees meer. Allemaal verdrongen. En zo leeft een verloren zoon en zo leeft een verloren dochter. En niet alleen in het primitieve heidendom, gemeente, het moderne heidendom, maar ook in het beschaafde christendom, onbezorgd. Het is toch een wonder als God een mens dan werkelijk bepaalt bij de ruimte van de vergeving der zonde, als die zonde tot schuld is geworden. Als zo slapende Jona nou eens wakker wordt. En je wordt ook zo'n verloren zoon. En je komt tot jezelf. En dan kan het toch niet anders dan dat we gaan zeggen, ik zal opstaan. En wat was die vadergemeente verblijd? God was verblijd. Met zijn engelen in de hemel. Een verloren zoon die tot zichzelf was gekomen. En die door de Heere werd gevonden. Er was de tijd gemeente voor een vorstelijk onthaal gekomen, een vorstelijke maaltijd. En stel me die vader voor aan het hoofd van de tafel en die zoon aan zijn rechterhand en niet meer in zijn oude plunje, maar in het beste kleed dat de vader in huis had. En zou dat niet zijn het kleed der gerechtigheid van Christus? Dat wordt hier ook genoemd in zondag 21 als datgene waarom God die zonde wil vergeven op grond van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonde, op mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. En zo kon die zoon gemeente ook thuiskomen. Zo heeft die vader die zoon ook een vorstelijk onthaal bereid. Hij mocht binnenkomen. En ik kwam met tranen. En het was weer goed. En men hoorde der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. En daar zingt men inderdaad blij met dankbare psalmen Gods rechterhand. Luther die zegt dat is de Heer Jezus. Gods rechterhand, dat is Christus, doet grote kracht, zijn offer, zijn bloed, zijn voorspraak bij de Vader. Hij komt thuis en al zijn zonden worden achter de rug geworpen van die Vader en door die Vader. Alles vergeven. Terwijl die oudste zoon gemeente zit te knarsen tanden, deze heeft ze goed met hoeren doorgebracht, sluit die vader die zoon in zijn armen. Hoe is het mogelijk? Wat bezielt zo'n vader, zo'n God? Wilt u de oorzaak weten? Het is de eeuwige zondaarsliefde. Dat noemt hier de catechismus niet uitdrukkelijk, maar dat mogen we er op grond van Gods woord gemeente wel aan toevoegen als het gaat over de vraag: wat geloof je van de vergeving der zonde, dat God om de genoegdoening, de betaling van Christus, wil al mijn zonde niet langer wil gedenken, nooit meer wil gedenken, om de genoegdoening van Christus. Maar die genoegdoening van Christus, die is weer voortgekomen uit die vaderlijke zondaarsliefde, die eeuwige zondaarsliefde. Het is de Vader, het is de drie-enige God die zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En uit die liefde vloeit het bloed van Christus voort. En wordt die eeuwige zondagsliefde van die Vader de bron van de liefde van Christus ook. Dat vloeit door Christus naar de kerk toe. En dan gaat hij leven, lijden, sterven en genoegdoening geven aan het heilige recht van God, betalen die wat betaald moest worden. En zo op grond van die genoegdoening geeft die vader dan ook die vergeving der zonde. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Er is liefde voor de grootste der zondaren, gemeente, altijd bij hem geweest. Toen al. Eer iets van mij begon te leven, stond alles in uw boek geschreven. In het boek van uw gunstrijk welbehagen. En daarom heb ik vanmorgen gezegd van die eerste kruiswoorden van de Heer Jezus, dat hij ze gebeden heeft voor zijn vijanden, voor de voornaamste der vijanden. En dat vanuit het eeuwige welbehagen Gods. Het is een onverklaarbare liefde. Het is een trekkende liefde. Het is een overtuigende liefde. Het is een indachtig makende geliefde. Liefde. Wat die zoon doet zeggen: wat doe ik eigenlijk hier in dat vreemde land? De huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Dat laat die liefde Gods je ook voelen. En ik verga van honger om eigen schuld, alles doorgebracht en daarom de eeuwige honger en dorst verdiend. En dan ook verdiend om voor een gesloten deur te komen, gemeente. Zo gaat dat, zo is dat de ondervinding van al diegenen die God trekt uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere zou geen onrecht doen als die deur voor je gesloten zou houden. En dat hij zou zeggen: en je komt er nooit meer in. Voor en tijdens de laatste de zogenaamde Tweede Wereldoorlog stond het op vele winkels en winkeldeuren te lezen voor Joden verboden. Je hebt misschien die foto's wel eens gezien uit de oorlog of van voor de oorlog. Voor Joden verboden. Ze mochten niet eens op een bankje zitten in een park. Overal stond het bordje op voor Joden verboden. Zo had die vader dat ook kunnen doen, hè, met die verloren zoon. Dat had hij ook op de deur kunnen zetten. Iedereen mag erin, behalve hij. Had hij kunnen doen. Dit huis is voor jou gesloten. Maar dat werd nou het wonder, gemeente, voor die verloren zoon. Dat hij al van verre zag dat die vader op de uitkijk stond. Al zag die vader hem eerder dan hij. En dat dan ook nog die deur nog voor hem geopend was. En dat die vader hem zelfs tegemoet is gekomen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Uitziende naar de wederkeer van een arme, berooide zondaar of zondares. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En dan een geopende deur. Voor een Abraham, voor een Isaac, voor een Jacob, voor een David, voor een Saulus. Voor een Simon Petrus die de Heer Jezus verloochende. Ik weet niet eens waar je het over hebt, zegt hij tegen dat meisje. Het moet je leven maar raken, gemeente. En het moet je maar je leven gaan kosten. En of we dan nog zo gelovig zijn. En of we dan nog zo God kunnen prijzen. Ik ken de mens niet, zegt hij. En Jezus hem aanziende, weende hij bitterlijk. Ging hij naar buiten en weende hij bitterlijk. Hem aanziende, hem sparende. Hem verbrekende met zijn milde ogen, vriendelijke ogen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En daar kan het hardste hart, gemeente, niet tegenop. Daar zou je onder bezwijken. Dat de deur nog open staat. En dat de Heer Jezus ook na zijn opstanding ook tegen Simon Petrus gezegd heeft: hebt gij mij lief? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zal houden. Dat ook je liefde niet op zal houden. Maar dat is ook de enige reden geweest, gemeente. Dat hij zalig is geworden. Om de genoegdoening ook van Christus. Vanwege dus de betaling van de schuld door Jezus Christus. Dat is de opdracht geweest die de Vader hem gegeven heeft. Betaal me wat ge schuldig zijt. Hij werd schuldig verklaard, hoewel hij onschuldig was. Opdracht. Een opdracht gekregen om de wil van de Vader te volbrengen. Zoals hij zelf gezegd heeft, alle gerechtigheid te vervullen. Dat was een zwaar werk, gemeente. Een menselijkerwijs gesproken onmogelijk werk. En dat werk heeft die zoon op zich genomen. Het was de lust van zijn leven. Om de wil van zijn Vader te doen. En zo bereikte God een nieuwe schepping. Dat zegt ook Jesaja, dat God iets nieuws zou maken. En dat gaat hij doen door de zending van zijn zoon, in wie hij alle dingen gaat herstellen in zijn gemeenschap. Maar ook uiteindelijk het leven van de zondaar gaat vernieuwen door zijn Heilige Geest. Opdat ze uiteindelijk eeuwig onder de gemeente der uitverkorenen onbevlekt zullen gesteld worden. Dan ziet de Heer Jezus in gesprek gaan met die Samaritaanse vrouw. En dan denkt hij helemaal niet meer aan eten en aan drinken en verbaast hij zijn discipelen. En als ze dan zeggen: Heren, hebben u nog niet gegeten? Dan zegt hij: dit is mijn spijs, dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. En wat is nou zijn spijs, wat is nou die wil van de Vader? Dat hij zondaren zal toebrengen door de weg van de vergeving der zonden, door de verzoening met God en ze zo laat delen in het eeuwige leven, het beginsel van de eeuwige vreugde hier in mijn hart al mag gevoelen. Dat is zijn oogmerk, dat is zijn eten en zijn drinken, om dat te bewerken in een mensenleven. Als je nog maar één ding kunt denken, zoals de Heer Jezus, dat een zondaar getrokken moet worden uit de duisternis als een wonderbaar licht. Dat hij mag gaan drinken van het levende water. Dat hij vrede met God zal krijgen. Dan wandelen we in de geest van Christus. En daarom moest nou de Heer Jezus door Samaria gaan. Opdat die vrouw het zou weten. Ik heb in gunst en niet in wraak mijn lust. En daarvoor wilde de Heer Jezus genoegdoening geven. Want de Vader is wel rechtvaardig. Sommige mensen denken dat de liefde van God zoiets betekent als dat God de zonde maar door de vingers ziet. En als de Heer zegt, nou ja, ieder mens doet wel eens wat verkeerd. Hè? Zullen we nou maar laten rusten? Zo is God ook niet. De Heer is barmhartig, zegt onze catechismus op een zekere plaats, maar ook zeer en volmaakt rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit bedreven ook met de allerzwaarste straf, dus de eeuwige dood, zal worden gestraft. En daar moet betaald worden. En dan komt Christus in de wereld. Dan komt die Zoon met de lust in zijn hart en in zijn leven om nou die wil van de Vader te volbrengen. Hij zegt tegen de discipelen daar, als die spreekt met die Samaritaanse vrouw, dat is mijn spijze, dat is mijn drank, dat ik de wil van de Vader doe. Zondaren getrokken wordt zijn wonderbaar licht, dat ze mogen drinken van dat levende water, maar dat ze ook gereinigd zullen worden door het bloed van Christus. Er moet voldoening gegeven worden aan het recht van God. Christus sterft niet alleen voor deze Samaritaanse vrouw, gemeente. Maar hij leefde ook voor haar. Hij wilde haar ook toebrengen op grond van zijn genoegdoening. En hij wilde haar ook laten beleven wat de psalmdichter zegt. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Nou, dat waren er veel hoor in haar leven. Ze durfden de mensen niet meer onder ogen te komen. En van de straf voor eeuwig is ontheven. Kunt u begrijpen dat de fariseeërs een hekel hadden aan de Heer Jezus? Toen dachten ze, ja, nou valt onze hele filosofie in duigen. Want als je nou je hoop voor de toekomst gebouwd hebt op je eigen werken, dan kom je toch nooit uit, gemeente, met het evangelie van de vrije genade. Hoe word ik zalig? Alleen vanwege de genoegdoening van Christus. Als vrucht van de vergevende liefde des Vaders. Een Samaritaanse vrouw kon zalig worden om de genoegdoening van Christus op zijn kosten, voor zijn rekening. En daarom beleidt de kerk, gemeente, en ik hoop dat ook uw belijdenis mag zijn of worden, ik geloof de vergeving der zonde. Dat op grond van dat betalende werk van Christus hij die zonde nooit meer zal toerekenen. Heeft de zondaar daar grond voor? Ja, niet in zichzelf, maar zoals ik zei, in die eeuwige zondaarsliefde, die ook een vrije liefde is, een onvoorwaardelijke liefde is, en die gezorgd heeft voor het ene offer waardoor volmaakt wordt al degenen die geheiligd worden door het lam dat ter slachting werd geleid. Geloof ik de vergeving der zonde? Ja, dat geloof ik. Gelooft u het ook? De grond voor dat geloof zoeken wij niet in onszelf. Nooit doen hoor. Je komt er bedrogen mee uit. Ik heb wel mensen ontmoet in het ziekenhuis die zeiden, dominee, met mij komt het vast wel goed. Ik zeg, lees u wel eens in de Bijbel? Nee, zegt ze, nee. Heb ik niet altijd tijd voor, moet je nagaan. Dan ben je in de 80 jaar, je hebt eigenlijk minder om handen, maar geen tijd voor Gods woorden. En toch hopen dat alles goed komt. Hoe gaat dat, mevrouw? Hoe denkt u hoe dat moet? Ja? Dan voel je op zulke momenten, gemeente, ook voor jezelf hoor. Ik praat niet zo gauw over het gebrek van een ander, maar wat hebben we dan toch die geest nodig, hè? Dat die geest je goed wakker maakt. Ik heb tegen u, ja, u alleen zware menigmaal misdreven. De mensen zeggen, dat is zo'n goed mens, maar je zegt, je kent mijn hart nog niet. God kent mijn hart en daarom kan ik voor die God niet bestaan. Heren, zou er nog voor mij een weg zijn om, dat is ook de catechismus, hem die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Kan het nog bij u? En dan wijst God gemeente op zijn bereidwilligheid. Op de genoegdoening van Christus. Op dat alles reinigende bloed, dat verzoenende bloed. En dan leidt die geest je uiteindelijk ook naar de schriften. En daarom las ik gemeente, of is u voorgelezen zo even, Jesaja 43, ook van die Jesaja. Dan zegt de Heere, heb je mij ooit voldoende offers gebracht? Gij hebt mij niet gebracht, het kleine vee van uw brandoffers en met uw slachtoffers hebt ge me niet geëerd. En er is er een uitleg, gemeente. De een die zegt, ja, wat betreft de tijd voor de ballingschap, dagen van Jesaja, dat hij onder het volk predikte. Ja, toen werden er wel offers gebracht, maar de Heere zegt, eigenlijk zijn dat voor mij geen offers. Heb je mij ooit wel eens echt een geldig offer gebracht? Ze voldoen niet aan Gods eis nog eer. Of zou die bedoelen met die woorden, gij hebt mij geen offers gebracht in de tijd van de ballingschap. Toen kon je niet eens een offer brengen. Toen was er geen tempel meer, toen waren er geen priesters meer. Toen zat je daar maar ver van je land en van God vervreemd als het ware. En toch zegt de Heere, zal ik u alles vergeven. Al kun je geen offer meer brengen wat mij behaagt, of al kun je zelfs helemaal geen offer meer brengen. Ik, zegt de Heere, ik ben het die twee keer. Ik, niet u, maar ik ben het die ongerechtigheid uitdelg om mijnent wil. En ik gedenk aan uw zonden niet. En dat zal de opsteller van de catechismus overgenomen hebben in deze uitleg van dit 10e geloofsartikel van de apostolische geloofsbelijdenis over de vergeving der zonden. En die legt het dan zo uit dat God mijn zonden nimmer meer wil gedenken. En dus niet vanwege mijn offers, want dat maakt Jesaja dat volk wel heel goed duidelijk. Gij hebt mij niet de offers gebracht, zegt de Heere, die ik wilde zien. Geen volmaakte offers. Maar ik zal toch uw zonden niet meer gedenken. Want ik zal ze vergeven, zegt de Heer. Ik zal ze vergeven. Zo komt een mens thuis, gemeente. Niet op grond van de opstapeling en de aanbieding van je eigen offers aan God. Maar je wordt alleen maar zalig, rustende op de genoegdoening, de verzoening, de voldoening in het offer van Jezus Christus. Vergeving van al mijn zonden, beleden zonden, bewuste zonden, onbewuste en dus ook onbeleden zonden. Al Gods geboden overtreden, met gedachten, woorden, daden, niet één daarvan gehouden, mogelijk onberispelijk voor de mensen. Maar wat stelt dat voor, gemeente, als God zijn recht komt opeisen? En als de Heere zegt, betaal me wat geschuldig zijt, waar blijf je dan met je offers en met je onberispelijke leven? Als God met lantaarns ons hart gaat doorzoeken, een wonder als het dan mag gaan leven in het hart, dat die Zoon des Mensen niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Er is vergeving altijd bij u geweest. En daarom springt mijn hart, zegt een kind van God, op van vreugde in de Heere. Vergeving altijd bij u geweest. Ja. En als je nou misschien moedeloos in de kerk bent gekomen, gemeente, dan hoop ik toch dat dit woordje een klein beetje mag bemoedigen en vertroosten. Dat de vergeving bij God is, hoor. Al zou de hele wereld het je nooit meer vergeven. Vergeving voor al je zonden. Maar ook staat er zelfs voor je zondige aard. Dat is die bron waaruit die zonden steeds opwellen. En kom je steeds meer achter. Paulus zegt, ik ben verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen van dit lichaam de zonde? Kan alleen om die genoegdoening van Christus. Ik dank God dat hij voor die genoegdoening, zegt Paulus, in de Romeinenbrief gezorgd heeft. God heeft een welbehagen in Christus, in al degenen die hem zoeken, met al hun zonde en ellende, tot hem zich ter genezing wenden. En als je nou ook nog moet toppen, gemeente, strijden met je zondige aard, hè? Want echt, er zijn meer mensen die ermee toppen dan je denkt. Als je nou moet toppen en strijden met die zondige aard, ja, dan moet je ook maar gedenken aan wat de psalmdichter zegt, dat God lust heeft in het schuld vergeven. En dat hij hem aanroept in die nood, zijn gunst oneindig groot zal vinden. Hij vergeeft ook mijn zondige aard, die zich niet onderwerpt aan Gods woord en wet. En waarmee ik, staat hier, al mijn leven te strijden heb, die oude mens, maar die nooit een reden tot verontschuldiging is, waarachter je je niet kunt wegschuilen. Maar dat de Heere daar nou ook verzoening voor heeft gevonden in de genoegdoening van zijn lieve zoon. Mijn hele leven lang met die aard te strijden. Ja, dat is een worsteling op leven en dood. Die strijd die duurt zo lang als ik leef. En zulke strijders, die wil God nou vergeven. Mensen die zijn onverzoenlijk. Heel dikwijls, al wordt dat pijnlijk ervaren. Maar bij u is er vergeving altijd geweest. Wat doet God? Hij vergeeft. De Heere zegt tegen Jesaja: je moet maar zeggen, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Misschien in de ballingschap gedacht, waar hebben wij die moeite eigenlijk voor gedaan? Al die offers gebracht? Waarom hebben we onszelf vermoeid met al die offers? Het heeft niks opgeleverd. En de Heere zegt: jullie hebben mij vermoeid. Je hebt mij vermoeid met al die offers zonder liefde, zonder geloof, zonder boetvaardigheid, alleen maar uit slaafse vrees. En om misschien maar onbezorgd verder te kunnen leven. Maar hoe het ook is, zegt de Heere, ik ben het die uw ongerechtigheid vergeeft. Om mijnentwil uw ongerechtigheid zal uitdelgen. Geen verbittering bij God de Vader. Doet hem aan het beste kleed. Ik geloof de vergeving der zonden. Met die heerlijke zoete vrucht. Dat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Heb je er iets van mogen ervaren, gemeente? Iets van mogen beleven als Gods geest overtuigt. Word je als het ware voor God gedaagd. Ik kan niet voor God bestaan. Want niemand zal in dat gericht waar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Niemand. Niemand. Tenzij dat de Zoon zal zeggen, en hij spreekt tot elk die voor hem leeft: ik heb verzoening voor u gevonden. Daarom zegt het woord van God: die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hoeveel zonde die ook meeneemt naar de troon van de genade. Maar ik werp hem geenszins uit, zegt de Heer. Ziende op mijn zoon, dat kan ik niet, dat wil ik niet en dat doe ik niet. En dat is de ruimte van het evangelie. En dat is de troost voor het gewonde zondaarshart. Amen.